Onze schrifttekst is uit Lucas 2, vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Er was geen plaats voor Jezus Christus in de herberg. Er was geen plaats voor God geopenbaard in het vlees die kwam naar deze wereld en hij werd op een plaats gelegd waar de dieren gevoederd werden. De dieren, daar was plaats bij hem, maar mensen hadden geen plaats voor hem. En zo is het nog altijd 2000 jaar geleden. Het is een beetje triest voor Maria en Jozef dat hun kind niet in een herberg kon worden geboren worden. Niemand wilde zijn plaats afstaan als een vrouw die op het punt stond te baren. Bijzonder triest, bijzonder liefdeloos, bijzonder egoïstisch. De wereld en het hart der mensen heeft zich de afgelopen 2000 of 6000 jaar geen spat veranderd. Er was geen plaats voor God, er was geen plaats voor zijn zoon en dat is nog altijd zo, want op het moment dat Jezus Christus zich openbaart in Johannes hoofdstuk 1, lezen we in vers 10 en in vers 11. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Deze wereld is door de handen gemaakt van Jezus van Nazareth en de wereld heeft hem niet gekend. Je kunt iets over de schepper weten door naar de natuur, naar zijn kunstwerk te kijken wat een gevolg is van wat zijn handen gewerkt hebben, maar hem persoonlijk kennen is een heel iets andere zaak. Hij is gekomen tot het zijn, het enige volk wat hij had uitverkoren, door met één man te beginnen die niet aan de afgodendienst rondom Babylon was blootgesteld en toegegeven had, Abraham. En na 2000 jaar is het volk wat uit deze man en zijn zonen voortgekomen, die ook nog een wet gekregen hebben, allerlei voorrechten hebben gekregen, hoe God dat uitverkoren volk gezegend heeft. Zij, dat volk had geen interesse om hem aan te nemen als een heiland, als een heer, als een messias. Jezus Christus is de waarheid. We lezen in Johannes 1, vers 18, dat niemand ooit God heeft gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En in vers 14 lezen we dat deze persoon vol van genade en waarheid is. Vol van waarheid, maar deze wereld is vol van leugen en bedrog. Met een kerstfeest zegt eigenlijk de bekennende christelijke wereld dat wij de waarheid lief hebben, dat wij een interesse hebben aan Jezus van Nazareth. En er worden mooie kerstliedjes gezongen. Maar het hart van de mens is vaak ver weg van de levende God. We zijn de laatste week op verschillende kerstmarkten geweest, in verschillende landen, van Nederland tot Duitsland, van Oostenrijk tot Zwitserland, en overal is hetzelfde. Je zingt een kerstlied, mensen vinden het wel aardig, met een paar man nog ook, dat wordt nog leuker. Er komen nog meer mensen, totdat daarna, ik begin vaak als eerste, ik mijn mond open doe en spreek over het grootste kerstgeschenk wat een mens kan bedenken, namelijk het ontvangen van het eeuwige leven door de persoon wiens geboortedag we vieren, Jezus Christus. En dan wordt het akelig stil. Daar is geen interesse voor. Daar heeft men geen ruimte voor. Men heeft geen plaats voor deze Jezus Christus. Wanneer is hij geboren? Hij is niet geboren met kerst, eind december. Hij werd gekruisigd in het voorjaar, met Pasen. Hij was 33,5 jaar oud. Dat worden vier paasfeesten genoemd in het Johannes Evangelie. En het vierde paasfeest was hij hetzelfde het lam voor God. En een half jaar of 33,5 jaar daarvoor gerekend kom je dan bij het najaar uit. Dus het september. Eigenlijk de zevende maand. Sept is zeven. In onze jaartelling is het dan negen. Of een maandtelling is het dan negen. En dat was de grote feestmaand van de Joden. Waarin de drie grote Joodse feesten werden gehouden. Van het loofhuttenfeest. Dat Joden van het hele Romeinse Rijk naar Jeruzalem kwamen om te offeren. En de kleine stadjes of plaatsen buiten Jeruzalem, als Bethanië en Bethlehem, waren vol van mensen. Net zoals met het Paschafeest, het Pinksterfeest. Nou, toen ik een klein mannetje was, op een christelijke school, werd me nooit iets verteld. Ik dacht altijd, ja, Jezus met kerst geboren. Het is kerstfeest. Weihnachten, zegt men in Duitsland. Een gewijde nacht. Omdat het de langste nacht is van het jaar en daarna wordt de nacht alleen maar korter. Kerstmis. De mist ten tijde van de kerst. Waarin er een mis opgedragen wordt. Dat is de oorspronkelijke achterliggende gedachte. Maar wat je vaak ziet met het kerstfeest, dat er heel veel afgoderij plaatsvindt. En vaak worden er allerlei zonden begaan onder het mom van feestvieren. Dat is een interessante zaak dat je in de schrift vaak ziet dat bij de geboorte of het verjaardagsfeest van iemand, er gebeurt er altijd wat, niet zo positief. Bij het verjaardagsfeest van Herodes werd Johannes de Doper onthoofd. Het zogenaamde kerstfeest, eind december, is een hele grote dag van veel satanisten. Mensen geofferd worden. Ook in veel heidense religies is een belangrijk feest van de zonnewende. Er zijn heel veel religieuze festivalen gedurende deze dagen. Religieuze festivals zijn ook vaak iets waarin religieuze mensen samenkomen, maar geen interesse aan de waarheid hebben. Je hebt ze op de Filipijnen, op Goede Vrijdag worden mensen levend gekruisigd. Je hebt ze in Mekka en Medina, waarin mensen zich met allerlei hajjmagen, een pelgrimsreis maken. Je gaat naar mensen in Zuid-Italië die dan allerlei optochten hebben met muts op hun hoofd, dat men hun gezicht bedekt heeft en dat ze zich dan tot bloedens toe slaan om hun zonde af te boeten in het openbaar. Dat zijn religieuze mensen. Het heeft niets van doen met hun relatie. Relatie met de levende God, Jezus Christus. Dat kleine kindje, Jezus, zorgde ervoor dat de tijd gedeeld werd voor en na Christus. Zijn geboortedag bepaalt nog altijd de geldigheid van een contract, van een verbond. Zonder datum heeft het geen waarde. Door zijn geboorte zijn meer dan 2 miljard mensen bekennende christenen. Veel moslims, boeddhisten, hindoeïsten erkennen Jezus als een groot mens, een groot profeet, een grote leraar. Maar de meesten kennen hem niet. Ze hebben wel eens van hem gehoord, maar ze kennen hem niet. Kent u hem? Is hij uw heiland? U zegt ja. Is hij ook uw Heer? Heeft hij het zeggen over ieder aspect van uw leven? Of heeft u nog de sleutel van de kamer, van enkele kamers misschien, van uw hart, hem nooit overgegeven? Er zijn veel mensen die hem bekennen, ook in Nederland, in veel verschillende kringen. Maar hoeveel kennen hem werkelijk persoonlijk? De Bijbel zegt in Matteüs hoofdstuk 7, vers 21, 22 en 23, niet een ierlijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijn vaders die in de hemelen is. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Hier zien we de mensen die op uiterlijk vertoon zich voorstaan, duivelen uitwerpen, krachten doen. Maar Jezus zegt, ik heb je nooit gekend. Het zijn werkers van de ongerechtigheid. Ze hebben nooit de wil van God de Vader gedaan. Vele mensen die zijn in een kerk opgegroeid, zoals ik in een protestantse kerk ben opgegroeid. Maar ik had zelfs belijdenis van mijn geloof gedaan. Openbare belijdenis van mijn geloof gedaan. Ik geloof het allemaal. Maar ik was nog niet opnieuw geboren. De Bijbel zegt, u moet opnieuw geboren zijn. Wie in één vlees zouden zijn met Jezus Christus, zoals Efeze 5 zegt, als het huwelijk vergelijken wordt met Jezus Christus en de gemeente. Mijn ziel was nog nooit verlost door het bloed van Jezus Christus. Jezus Christus had nog geen recht op mij. Ik was een werker der ongerechtigheid. Er zijn veel zielen die werken in de naam van Jezus. En ze eindigen in de hel. Maria Theresa. Een goede katholiek. De laatste woorden, wat is donker, dat is donker om mij. De pausen. Nonnen, monniken. Vele voorgangers in protestantse kerken. Die voorganger zijn omdat ze een positie ambiëren, een inkomen ambiëren, maar niet opnieuw geboren zijn, maar een werker der ongerechtigheid zijn. Een jaar geleden leefde ik in een studentenflat met een jongen die theologie studeerde. En hij was niet opnieuw geboren, we hebben de schrift een jaar samen gelezen, Johannes 7. Aan het einde van dat jaar zei hij, ik wil jou Jezus niet. Hij geloofde in een andere Jezus, niet die fysiek in tijd en ruimte letterlijk gestorven, begraven en opgestaan was. Ik zei, maar word je dan volger als je niet in de Jezus Christus van de Bijbel gelooft? Nou, zei hij. Dat is heel eenvoudig. Ik wil graag een positie hebben, ik wil een vast inkomen hebben. Dat ambieer ik, maar ik ambieer niet de jouw Jezus. Een werker der ongerechtigheid. De protestantse kerken, de katholieke kerken zijn vol van deze mensen. En veel charismatische kerken, Pinksterkerken zie je ze ook, vol van deze mensen. Je hebt veel grote kerken, ze hebben weeshuizen, scholen, priesters, monniken, voorgangers, dominees. En ze hebben nooit Jezus Christus een plaats gegeven in de herberg. Nooit in hun hart hem plaats gegeven. Voor God is de gerechtigheid van zulke mensen als een onrein kleed. Je ziet het bij de Jezuïten, die zich over de gehele wereld strategisch heeft geplaatst op allerlei posities van belang in overheden, industrieën, banken. Ze onderwijzen de politiek geïnteresseerden om Rome te dienen. Ze prediken niet het evangelie van de genade van God, maar een vals, een sociaal evangelie, dat geen enkele ziel redden kan. Ze prediken nooit over de wederkomst van Jezus Christus. Geen paus doet zijn mond open bij het urbi et orbi voor de wederkomst van de ware Heere Jezus Christus. Ze hebben nu één interesse, zichzelf positioneren als verlosser, als uiteindelijk gezag, geestelijk als ook politiek, in deze wereld. En zullen uiteindelijk erkennen moeten als de koning der koningen en de heren der heren zich openbaart. Ze werkers de ongerechtigheid zijn geweest. Dat horen ze uit de mond van Jezus Christus. Ga weg van mij. In de poel des vuurs. De buitenste duisternis. Werkers van ongerechtigheid. Ben je zo'n werker van ongerechtigheid? De Heer zegt, ik heb u nooit gekend. Is het mogelijk om veel van iemand te weten zonder ooit deze persoon ontmoet te hebben? U kunt veel over de Bijbel weten en toch verloren zijn. Ik heb veel gehoord van christelijke leraars, religieuze mensen, een voorganger op catechisatie over Jezus, maar ik heb hem nooit persoonlijk leren kennen. Totdat ik weg was van ouderlijk huis, van de kerk waar ik opgegroeid was, En zelf, uiteindelijk het Johannes even ben gaan lezen en ben gaan bidden. Heer, open mij uw ogen. En de Heer heeft mij mijn ogen geopend. En ik moest erkennen. Niet mijn werken, niet mijn gerechtigheid, maar Gods gerechtigheid alleen Jezus Christus voldoende is om mijn ziel te redden. En toen heeft de Heer door zijn genade woning mogen maken in de herberg van mijn hart. Dat was eigenlijk plaats van Jezus Christus. Sebastian Bach schreef: de Heer Jezus, de vreugde van het verlangen van de mensen, Israëls volk heeft hem in het algemeen afgewezen. Na zijn opstanding is er slechts al zo'n 500 Joden verschenen. 40 dagen lang. De meeste mensen in Nederland weten iets over Jezus, maar kennen hem helemaal niet als hun heiland, hun verlosser en hun Heer. Oh ja, ze houden graag kerstfeest. Het is zo'n grappige, zo'n mooi, zo'n klein, lief babytje. Maar een volwassen timmerman, een sterke kerel, die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt me te vallen dan door mij. Die zei: ik ben het brood des levens, ik ben de opstelling in het leven. Nee, voor zulke mensen, voor zo'n mens hebben ze geen plaats in de herberg van hun hart. En toen Jezus Christus zich openbaarde, lezen we Jesaja 53, vers 2. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Er was geen begeerde naar hem. Een kleine baby, daar heeft geen mens angst voor. Het is leuk als een klein babytje opgroeit, een jong ventje. Dat een jonge man die gehoorzaam is, die recht doet, waarmee de mensen zeggen: dat is nou een gehoorzaam knaapje. Maar toen Jezus Christus aan Johannes de Doper verscheen, toen zei Johannes de Doper: zie, dat is het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het eerste wat hij zegt bij zijn openbare dienst is: bekeert u. Matthäus 4, vers 17. Bekeert u. Israël, bekeert u. Gij bekennende Christen in Nederland, bekeert u. Bekeert u van uw eigen gerechtigheid, van uw heimelijke zonde, van de lusten en de begeerten. Landen, volken verlangen helemaal niet naar hem. Hoor de boodschappende engelen zingen. Ja, maar ze zingen niet over het verlangen van de volken. Het verlangen van de volken is zeker niet dat Jezus Christus komt. We lezen in Haggai hoofdstuk 2, vers 7. Want alzo zegt de Heere de Heerscharen: nog eens een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zeeën het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere de Heerscharen. De wens aller heidenen is niet Jezus Christus. Wat is het dan, zegt u? Vers 10, in dezelfde context. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere de Heerscharen. De wens van alle volken, alle heidenen, is vrede op aarde. Dat is er nooit geweest. Context hier is de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Als alle heidenvolken samen zich trekken tegen Jezus Christus. En de enige die hem wensen is een kleine overblijfsel van Joden en heiden die in hem gelooft. En de geloof in Jezus Christus en goede werken de grote verdrukking overleven. In Nederland vandaag hebben wij helemaal geen interesse aan Jezus Christus. Jesaja hoofdstuk 52. Hij zegt in vers 14 het volgende. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, als overdorven was zijn gezag gelaat, meer dan van iemand in zijn gedaante, meer dan van andere mensen kinderen. Het was verdorven. Velen hebben zich ontzet over de Zoon des Mensen, de Zoon van God. Hij kwam om te lijden en een afschuwelijke marteldood te sterven. De belofte van zijn komst was vervuld. En dat is het ware, de ware reden van het kerstfeest. Het is een prachtige gelegenheid voor u als bijbelgelovige om naar verloren mensen te gaan en ze eraan herinneren dat God in het vlees is gekomen. Dat hij belooft terug te komen tot de zijne. Dat hij plotseling zal verschijnen in de wolken om ons tot zich te nemen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. En dat er dan een hele grote familie van God samenkomt. Alle christenen, doden, levenden met elkaar. In één fantastisch kerstfeest. Waar Jezus Christus voor de eerste keer in de geschiedenis het centrum is van alle aanbidding en aandacht. U zegt, ja, maar ik ga geen kerstfeest vieren, want hij is niet op eind december geboren. Nou, klopt. Maar we kunnen het wel gaan gebruiken om iets te vertellen over de lichtjes in de bomen, een verwijzing naar het licht der wereld, Jezus Christus. Over de boom, het beeld van het hout van Jezus Christus, waarin hij gekruisigd is. Gebruik de gelegenheden om mensen te wijzen op Jezus Christus. U krijgt vrij op die dag. Nou, gebruik die dag ter ere van de Heer. Niet alleen voor uzelf, om uw buik te vullen met drank, met veel te veel eten. En dingen te kopen die u niet nodig heeft, met geld wat u eigenlijk niet heeft, dat u op credit moet kopen. En waar u dan de komende maand weer moet werken om al die cadeautjes af te betalen. Bid dat de Heer u met een paar traktaten leidt naar mensen die werkelijk nood hebben. Bezoek eens wat ouder vandaag. Bezoek die drugsverslaafde op de straat. Bezoek eens een weeshuis, een gevangenis. Dan kunt u wat betekenen. In plaats van u buiten vullen met allerlei wijn en bier en drank en veel te vet en veel eten. Ga de straat op. Neem een paar traktaten mee. En bid dat de Heer u naar de juiste mensen leidt. U zult versteld zijn hoeveel mensen zoekende zijn. Juist in deze dagen. Dit is een donkere tijd voor veel mensen die helemaal niet van kerst houden. Ze hebben geen vrienden. Ze hebben geen familie meer. Ze denken terug aan hun leven. Vergooid leven. Dromen die nooit gerealiseerd zijn. Gedacht aan verloren, geliefden, nooit meer terugkomen. Ze weten niet waar ze zelf naartoe gaan. Misschien bent u ook zonder Christus, zonder troost, zonder hoop in deze wereld. Kijkt u eens in de ogen van de mensen die zich haasten om te shoppen. Er is weinig vreugde. Onafhankelijk hoeveel licht u aansteekt. Oh ja, ze zullen misschien graag een party maken en een beetje drinken en eten. Maar ware vrede heeft niets van doen met uiterlijke, materiële, fysieke zaken. Het heeft van doen met vreugde die komt door de Heilige Geest als u, de Heer Jezus, als uw verlosser aanneemt. En de tweede, als u als Christus iets doet voor de ander en voor de Heer, om hem te behagen. Leven zonder redding is een vreugdeloos leven. Onderwijs zonder redding is vervloeking. Salomo komt tot de uiteindelijke conclusie, vrees God en houd zijn geboden. Uit al het geld, alle vrouwen, alle materiële dingen die hij zich wenste. Uiteindelijk was dat zijn conclusie. Vrees God, want hij houdt zijn geboden. Vreest u God? Zo enig is wat Nederland niet meer heeft, is vrezen van God. Onderhoudt u zijn geboden? Dan weet u dat u een zondaar bent, dat u niet uzelf kunt rechtvaardigen voor een heilig en een rechtvaardig God. Dit is een hoge tijd voor bedriegers, dieven. Om veel geld te maken. Veel mensen die wachten op de verkoop net voor kerst. Dat ze nog eens kunnen kopen. Of zich in de schulden kunnen steken voor iemand. We waren vorige week aan straatpreek in Rotterdam, Den Haag, Delft. Bergen op Zoom. Vlissingen, Goes, Middelburg. We hebben een paar fantastische gesprekken gehad met zoekende zielen. Een vrouw die zei, ik wil eigenlijk helemaal niet voorbij komen hier, maar ik moest hier voorbij gaan. Toen zag ik die banier, ik hoorde die preken. Ja, nu zie ik wil gered worden. Ik moet gered worden. Niet mijn doop, niet mijn kerk, maar Jezus Christus alleen. We hebben voor de gebeden het testament gegeven in de statentekst. Niet in een of andere valse tekst, maar in de statentekst. En dat is bijzonder blij. Ik heb er gezegd, beste mevrouw, bedenk, het ware evangelie, het ware eeuwige leven is te vinden alleen in de Heer Jezus Christus. We moeten niet vergeten dat veel mensen zich een grote schulden steken met kerst. Dat veel huwelijken kapot gaan over overspel, hoererij, bedronkenheid, geweld, huiselijk geweld. Oh ja, die creditcardsbedrijven, die vinden het fantastisch om zo'n maand. De winkels blijven extra open, meer en meer op zondagen ook geloof ik, zodat meer mensen omzet kunnen maken. Dat de winkels nog de boeken positief kunnen uitschrijven, uitgaan in dit jaar van grote crisis. Mensen zeggen, ja, we zijn nu weer hoopvol gestemd. Het vertrouwen van de consument neemt weer toe. Nou, ik kan u zeggen, de Bijbel zo wordt alleen maar slechter. Er zal een internationale belasting gaan komen over een overheid die zich internationaal als overheid zal paraat stellen. Net zoals het bij de eerste komst van Jezus Christus, toen het Romeinse Rijk het zeggen had en dat daar een internationale belasting werd gegeven. Geschenken, cadeautjes. Dat wil iedereen wel hebben. Maar het belangrijkste geschenk wil men niet hebben. U misschien ook, inclusief. Het eeuwige leven, wat te vinden is in Jezus Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gaf. De Heer geeft. De Heer is liefde en geeft. Wij imiteren dat een beetje. Heeft u Gods genadegaf aangenomen? Nemen we aan, uw vrouw of uw man of uw vriend of uw vriendin, uw verloofde, geeft u een prachtig horloge, een ketting. En u kijkt naar en u zegt, nee dankjewel, ik hoef het niet. Het zou toch vrij onbeschoft zijn. Dat is nou net wat God denkt van u, als u nu zegt, ik wil Jezus Christus niet door geloof alleen aanvaarden, om in hem het eeuwige leven en de verlossing van mijn onsterfelijke ziel van de hel te hebben. Precies hetzelfde. Ten tweede, als u gered bent, dan dunt u ware gemeenschap te hebben met de levende God door zijn Zoon Jezus Christus, op grond van de Heilige Schrift, de Statenbijbel. Bijzonder belangrijk dat u een goede relatie heeft met de Heer, door een goede relatie met het boek te hebben. Zonde houdt u van de Statenbijbel weg en de Statenbijbel houdt u van zonde weg. Als u geen Statenbijbel heeft, een andere Bijbel prefereert, toont het één ding aan, zonde in uw hart. Ja, maar ik denk, ja, dat is uw probleem. U denkt te veel, u gelooft niet. Niet op grond van geloof, de schrift die God door zijn vruchten bewezen heeft, schrift te zijn, accepteren door geloof. En dat te lezen, dat houdt u van zonde weg. We lezen Lucas 22, vers 15. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Hij begeerde het. De begeerte van de heidenen is niet Jezus Christus. Het is wereldvrede en dan komt daar, de vijand dat weet en de schrift goed kent, deze valse persoon die een valse vrede aanbiedt. Uiteindelijk komt er alleen maar hel en een nieuwe wereldoorlog aan. Uw grootste taak als Christus is om dezelfde begeerte te hebben naar de gemeenschap met Jezus Christus als de Heer die met u heeft. Hoe staat het met uw persoonlijke relatie met Jezus Christus? Dat is het allerbelangrijkste. Als je onbekende zonde heeft, zult u zijn stem niet of nauwelijks horen. Zult u geen verlangen hebben het woord van God te lezen. Als u geen gemeenschap met de Heer Jezus Christus heeft, waarom vindt u dan überhaupt zijn geboortedag? Dat is een uit van huigelarij. Neem de tijd om mensen te leren kennen. Geef ze iets. Geef ze de aandacht van God door Jezus Christus met een traktaat. Bid voor uw bekende, voor ongeredde buren. En ga eens langs met een kalender, een traktaatje. Nodig ze uit voor een kersteten. En lees het kerstverhaal. Geef een persoonlijke getuigenis. Het woord van God komt nooit leeg terug. Ik heb een gezegende tijd gehad in 7 verschillende plaatsen waar we het evangelie bij mogen preken. 1000 traktaten mogen verdelen. En 10 miljoen testamenten in de Statenbijbel uitdelen. Een paar mensen waren zeer dicht bij redding. Gebruik de tijd wel. Koop de tijd uit, zolang er nog tijd is, zolang er nog geen volkomen nacht is. Er zijn van miljoenen mensen die naar de hel gaan en al kerstfeest gevierd hebben. En in de eeuwigheid in de hel denken over het fijne kerstfeest. Het eten, het drinken en de cadeautjes. Maar ze hebben Jezus Christus, het verjaardagskind, volkomen vergeten. Maar de Heer zegt nu tot u, zie ik staan aan de deur en ik klop. Als er iemand is die naar mijn stem hoort en de deur opent, tot hem zal ik binnenkomen. Het avondmaal met hem houden en hij met mij. Wat hindert u de deuren van uw hart openen? Door Jezus Christus roept u, kom tot mij, alle die vermoeid en belast en beladen zijn. Ik zal u verkwikken. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waarom komt u niet tot Jezus Christus? Vergeet al die alcohol, drugs, hoererij, drinken, zwelgen. En kom zoals u bent, met uw zonde, tot de levende God en zegt, Heere God, hier ben ik. Niet mooier of beter dan ik ben. Ik knik op de knieën en ik bid u, Heere Jezus Christus, dat u met uw bloed mijn zonden wegwast. Dit is het oordeel, dat het licht, Jezus Christus, is gekomen in de wereld. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En uw werken boos, werkt u ongerechtigheid, dan dient u zich te bekeren tot de levende God. Te geloven in Gods gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. Hij alleen kan u redden. U dient opnieuw geboren te worden. Het gaat er niet om hoeveel goede werken, hoeveel geld, hoeveel scholen, kerken, kerkgebouwen, religies u heeft gegrond of meegewerkt heeft. U dient opnieuw geboren te worden. Dat kan alleen door de Heere Jezus Christus. Daarmee wil ik afsluiten. Ik hoop dat u plaats heeft in uw hart voor Jezus Christus. De meeste mensen hebben dat niet. U kunt het mooiste kerstfeest maken als u zich vandaag bekeert. We hebben gelezen in Johannes 1 vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, en ik hoop dat u daar vandaag bij bent, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Gelooft u in de naam van de Zoon van God? Gelooft u van harte dat God, de Heer Jezus Christus, opgestaan heeft opgewekt uit de doden? Dan dient u met de mond te belijden en dan zult u gered worden. Vers 13, welke niet uit de bloeden, niet op grond van het feit dat u alles christen zijn, nog uit de wil des vlezes, niet op grond van uw eigen werken, uw eigen doop, uw eigen religie, kerklidmaatschap, nog uit de wil des mans, niet op grond van de bemiddeling van een andere persoon, een priester, een biecht, maar uit God geboren zijn. U kan uit God geboren worden als u Jezus Christus, als uw verlosser en heiland aanneemt. Wat hindert u om Jezus Christus nu aan te nemen als uw heiland? Als u opnieuw geboren bent, welke zonde doet u te bekennen? Die tussen u en de Heer is om een goede gemeenschap met Jezus Christus te houden en daarna uit te gaan om die ongelovigen de evangelie van de genade van God, het grootste kerstgeschenk, door te geven. Mogen de Heer u daarin zegenen. Amen.